Goed, dames en heren, van harte welkom in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Fijn dat u in dit aantal bent opgekomen. We hebben hier, zoals u weet, 75 plekken waar gezeten kan zijn. Ik zie nog een paar open plekken, maar het is aardig gevuld. En daar zijn wij u dankbaar voor, want het is vrijdagmiddag, over het algemeen een middag waarop mensen, zeker met dit weer, andere dingen doen dan in een vergaderzaal plaatsnemen. Maar het is ook de afsluiting van een intensieve week en daar hoort dan toch een mooie afronding bij. Wij zijn blij dat de ombudsman, de heer Brenningmeijer, zich bereid heeft verklaard om hier vandaag een toespraak te houden. Ik zal hem daartoe zo de gelegenheid geven. Daarna kom jij aan het woord om even een terugblik te doen op de zomerconferentie. En dan mag ik het geheel afsluiten. En dan hopen we dat op een zodanig tijdstip te doen dat we daarna ook nog kunnen genieten van een drankje. Dus dat betekent dat we het tempo er vanmiddag in zullen houden. Goed, ik geef graag het woord aan de heer Brenningmeijer. En die mag plaatsnemen achter het spreekgestoelte.
Voorzitter, dank voor deze gastvrijheid en dat geldt natuurlijk ook voor het Montesquieu Instituut. Ik wilde u een verhaal vertellen met als titel Wie zwaait de scepter? Ik ben de ombudsman en nieuwsgierigheid is de belangrijkste eigenschap, denk ik, van een ombudsman. Je zou kunnen zeggen de ombudsman, de nationale ombudsman, is een factchecker. En hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik heb al een paar maal een toespraak gehouden in deze prachtige zaal van de Eerste Kamer. En iedere keer valt mijn oog op dit enorme statieportret. Misschien is het voor u iets moeilijker te zien, maar dan moet u straks maar even kijken. Maar ik zal u vertellen wat u moet zien en dat geldt ook voor uw kant. Een enorm statieportret boven de stoel, het hoofd zou je kunnen zeggen van de voorzitter van de Eerste Kamer, die uiteindelijk ook nog voorzitter is van de Staten-Generaal. Koning Willem II is dit, want ik wilde weten waar komt dit beeld nu vandaan. Dit is koning Willem II en die heeft dit statieportret in 1848 laten schilderen voor de nieuwe vergaderzaal van de Eerste Kamer en dat is deze. En kennelijk wilde de koning op deze manier hier aanwezig zijn. Want op dat moment, 1848, gebeurde er iets bijzonders. Namelijk niet hij, zoals tot dat moment, maar de leden van de Provinciale Staten gingen de leden van de Eerste Kamer benoemen, verkiezen, zoals u dat onlangs nog heeft zien gebeuren. Maakt dat verschil of de koning de Eerste Kamer benoemt of dat de leden van de Provinciale Staten dat doet? Reken maar, onze zuidelijke Nederlanden, de zuidelijke Nederlanden, België, die zich van ons hadden afgescheiden, die noemde de Eerste Kamer tot dan toe la Ménagerie du Roi, de dierentuin van de koning. En ik denk dat dat beeld wel genoeg zegt. Als we nou kijken naar dit beeld van koning Willem II, dat hij hier liet ophangen op het moment dat hij zeg maar zijn lange arm in de richting van de Eerste Kamer verloor, is een statieportret. En als u goed kijkt, ziet u daar op de globe, naast de kroon, de globe en de scepter. En je zou kunnen zeggen dat dit beeld eigenlijk verbeeldt, ik zwaai in Nederland de scepter. Ik ben de soevereine vorst. En dat was op zich natuurlijk zo, want Willem I heeft, nadat hij in Scheveningen aan land is gekomen, uiteindelijk de rol van soeverein vorst over Nederland aanvaard. En Willem II heeft die rol overgenomen. Maar rond 1848 was het onrustig in Europa. Er waren vele revolutionaire bewegingen. En dat leidde ertoe dat koning Willem II akkoord ging met een aantal wijzigingen in onze grondwet die nogal verstrekkend waren. Daaronder dat de begroting, het nationale budget, ieder jaar bij wet moest worden vastgesteld. En werd de ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. En die ministeriële verantwoordelijkheid hield in: de koning in al zijn statie is onschendbaar en de minister werd verantwoordelijk. Dus 1848 werd ingevoerd budgetrecht en ministeriële verantwoordelijkheid. Helaas heeft koning Willem II waarschijnlijk nooit dit portret zo gezien, want hij overleed in 1849 zo ongeveer, toen dat portret hier werd binnengebracht. De zoon van koning Willem II, Willem III, die twijfelde of hij de troon wel moest aanvaarden. Want hij vond dat zijn vader te veel soevereiniteit prijs had gegeven. Was het nog wel een koningschap om te aanvaarden? Maar uiteindelijk deed hij het toch. En gedurende de regeerperiode van Willem III, koning Willem III, zie je dat de belangrijkste machtsstrijd zich afspeelt in de democratische geschiedenis van ons land. Het zijn prachtige momenten die ik hier niet uitwerk, dat vraagt te veel tijd. Maar door een aantal confrontaties, conflicten tussen de koning, ministers en de Kamer, de Tweede Kamer met name, zag je in de, zeg maar, 20 jaar na 1848... de macht verschuiven van de soevereine vorst naar het kabinet en naar het parlement. En je kunt zeggen dat toen het parlementair stelsel in die jaren tussen 48 en 68 tot wasdom kwam. En in dat parlementair stelsel speelde de vertrouwensregel een hele belangrijke rol. En u kent die regel, een minister of een kabinet kan niet aanblijven wanneer het vertrouwen van een van beide kamers ontbreekt. En u kunt zich nog herinneren hoe spannend het was na de verkiezing van de Eerste Kamer en de stemmen geteld werd en gekeken werd of het kabinet Rutte ook nog een negatief vertrouwensvotum van de Eerste Kamer kon ontgaan. En u weet dat dat lukte. Bij dat vertrouwen, die vertrouwensband tussen minister en kabinet en Kamer, speelt het budgetrecht een hele belangrijke rol. Eenvoudig gezegd, follow the money. Je weet dat het geld altijd bepalend is. Maar je kunt zien dat met de introductie van ministeriële verantwoordelijkheid, vertrouwensregel en het budgetrecht, uiteindelijk de machtenscheiding, en dan kunnen we denken aan Montesquieu, het Montesquieu Instituut, die machtenscheiding vorm heeft gekregen. Maar het resultaat was wel geen soevereine vorst meer. Maar wat dan wel? De Verenigde Staten, we the people, Frankrijk, au nom du peuple, Duitsland, wir sind das Volk. Nederland heeft nooit die stap gezet. Wij zijn nooit richting volkssoevereiniteit gegaan. Wij hebben nooit de macht overgedragen aan het volk. Wij zijn geen land van revoluties. En misschien is het daarom dat wij in Nederland ook nog steeds worstelen met de verhouding tussen de politiek en het volk. En dat het populisme sinds fortuin zo hoogtij kan vieren. Hoe het ook zij, het parlementair stelsel, budgetrecht, vertrouwensregel, sinds de jaren 1868, die vormen het kloppend hart van onze democratie. En dit portret van de koning vormt de verbeelding van de soevereiniteit in de staat. En in feite gaat het dan om de kernvraag: wie is hier de baas? Ik ben hier de baas. Of, en dan de invulling. En we kunnen constateren dat gedurende de verkiezingstijd, de verkiezingsstrijd, de vraag wie is de baas een hele belangrijke rol speelt. Die strijd die krijgt gestalte door discussies over de budgetten, over de begroting en de uitspraken van politici. En het budgetrecht vervult daarbij een hele essentiële rol. Wat wel opvalt, dat is, als we kijken naar de geschiedenis na 1848, en dan ga ik naar het heden, dat het niet in 1848, 1849 aanstonds duidelijk was wat de consequenties waren van de vertrouwensregel en het budgetrecht van het parlement. Dat kostte wel tientallen jaren. Want nu ga ik naar deze tijd. Hoe zien de verhoudingen, de constitutionele verhoudingen, in 2012 uit? In 1992 werd de Europese Monetaire Unie tot stand gebracht en die trad in 1999 in werking. En je zou kunnen menen dat die totstandkoming van die Europese Monetaire Unie door die financiële afhankelijkheid van de lidstaten van de Europese Unie zou kunnen leiden tot een machtsverschuiving richting Brussel. Er gebeurt iets met het nationale budgetrecht en Brussel lijkt een belangrijke rol te vervullen. En in die zin zou je ook na 1992, na 1999, verwachten dat dat kloppend hart van een democratie, van een parlementaire democratie, wellicht van de nationale staten richting Brussel zou verschuiven. Op weg naar een Europees parlementair stelsel. Maar net als in 1848 kost het naar mijn indruk nog wel tientallen jaren voordat die consequenties duidelijk worden. Misschien dat gisteren, uitgerekend gisteren, de Europese Centrale Bank de belangrijkste stap heeft gezet door nationale schulden om te vormen in Europese schulden. En of we willen of niet, dat leidt tot machtsverschuiving. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En bij die slag en stoot spelen beelden een belangrijke rol. Het beeld van de soevereine vorst die de scepter zwaait zou op het eerste gezicht vervangen kunnen worden door het kabinet dat de scepter zwaait. En je moet bekennen, de verkiezingsdebatten wekken regelmatig de indruk alsof met deze verkiezingen over de toekomst van Nederland beslist wordt. Maar ik voeg toe, maar niets is minder waar. Voor zover je kunt zeggen dat een kabinet in Nederland een centrale rol in de macht vervult, is er al tientallen jaren, 20, 30, 40 jaar, een proces gaande van verplaatsing van de macht. Als we eens nou de vraag stellen, hoeveel procent van wat er in de werkelijkheid gebeurt, wat er in onze samenleving gebeurt, van de inrichting van onze samenleving, hoeveel procent daarvan wordt in Den Haag beslist? En hoeveel niet in Den Haag? Den Uyl, minister-president, heeft hier ook regelmatig gestaan. Den Uyl die heeft destijds gewezen op de smalle marges van de democratische politiek. Slechts met kleine stapjes zijn veranderingen mogelijk. En niet met grote beloften en gebaren. Maar als we op dit moment kijken naar de discussie in de media over macht en politiek, dan blijken grote beloften en gebaren vaak heel belangrijk. Maar toch, de macht in onze staat is voor een belangrijk deel verdeeld in de richting van de gemeente. Kijkt u naar de toekomst van ons sociaal beleid. Dat zal op gemeentelijk niveau gestalte moeten krijgen. Zelfstandige bestuursorganen als de UWV voor de sociale zekerheid. Maar ook Europese instellingen en vergeet uiteindelijk niet die globaliserende economie en de financiële markten die krijgen steeds meer invloed op ons budgetrecht uit 1848. Vaak valt op dat in het publieke debat het beeld wij zwaaien de scepter de boventoon voert. Ik geef een illustratie en het is een volstrekt willekeurige illustratie. Een minister die stelt in een tv-programma dat de Europese regelstucht enorm is en dat die zelfs zo ver reikt dat de schoenzolen van de kapper erdoor geraakt worden. Daags na die uitlating van de minister komt in de Volkskrant een stuk, een analyse van een deskundige, die zet het exact op een rij en die zegt A, B, C, D, E, F, G, allemaal niet juist. Er is niet objectief gezien geen Europese regelzucht, zegt de deskundige. En eerder in de Montessieu conferentie is dat heel netjes op een rij gezet. De factcheck leert ons dat Europa helemaal, in die zin niet helemaal zoveel invloed heeft, maar wel invloed heeft in de verplaatsing van de macht. Maar interessant is natuurlijk de vraag te stellen, wat was nou de boodschap van deze minister? Waarom zei hij dat? En in feite luidde de boodschap, ik wil hier de scepter zwaaien. Maar ja, was dat dan zo? Als we kijken naar, als ik als nationale ombudsman kijk naar de vraag, hoe zit dat nou met wie de scepter zwaait? Dan sluit ik aan bij de Verenigde Staten, we the people, Frankrijk, au nom du peuple, en Duitsland, wir sind das Volk. En ik vind dat in Nederland, maar ook in Europa, het volk uiteindelijk de scepter moet zwaaien. En dan niet als populistisch uitgangspunt, want die indruk wordt steeds gewekt en dat doemt steeds op in de discussie, maar als kern van de democratie. En dat is ook de betekenis van het woord democratie per slot van rekening. Uiteindelijk gaat het om de burgers in Nederland, de burgers in Europa. Illustratief is het meest recente advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over vertrouwen in burgers. En de WRR stelt voor, maak van onze representatieve democratie meer een doe-democratie waarin de burger centraal komt te staan. En in dat verband wijs ik ook op de rol van de factchecker. Die komt steeds meer op, zelfs zodanig dat ik mezelf hier even neerzet als ombudsman en factchecker. Wat is nou de betekenis van de factchecker in het debat? De manipulatie die steeds plaatsvindt via de publieke opinie, die invloed krijgt op de stemming in de samenleving, waardoor gekleurde beelden ontstaan, die wordt tegengegaan. Kiezers gaan zelf de feiten, burgers gaan zelf de feiten toetsen en wij hoeven niet te aanvaarden de feiten zoals politici die presenteren. Geen zoete koek. En ik zou graag bij deze ontwikkeling een uitroepteken willen plaatsen. Want die is heel belangrijk. Want het gaat hier niet alleen om juistheid van feiten, maar het gaat om het vertrouwen van burgers in de overheid. En de vraag is dan, wat is de verbinding tussen factcheck en vertrouwen? En daar valt heel veel over te zeggen, maar uiteindelijk, het is heel eenvoudig. Onze werkelijkheid, dat geldt voor u, dat geldt voor mij, onze werkelijkheid is heel erg complex. En niemand die kan pretenderen dat hij precies weet hoe het nou in elkaar zit. Maar in die situatie is het de vraag, hoe hou ik nou vertrouwen in die werkelijkheid die eigenlijk niet goed te begrijpen is? En dan kom je heel simpel uit bij feiten. Dat we zeggen, de mens is voor vertrouwen in zijn omgeving, vertrouwen in wat er om hem gebeurt, afhankelijk van feiten en betrouwbare feiten. En vandaar denk ik dat het belangrijk is dat feiten steeds getoetst worden en dat een discussie over de feiten mogelijk is. Dames en heren, ik keer terug naar het schilderij van Willem II als koning Willem II als soevereine vorst van Nederland. Toen dit beeld in 1849 hier werd neergehangen uiteindelijk, toen bleek dat die soevereiniteit van Willem II, van de koning in Nederland, tanende was. Maar het duurde wel zo'n 20 jaar tot na 1849 voordat duidelijk werd wat het betekende dat de koning niet meer de scepter zwaaide. Wat dit schilderij ons leert, is dat beelden vooral belangrijk zijn in tijden dat de macht verschuift. Dus je zou het ook zo kunnen zien, als je in de werkelijkheid ziet dat er heel veel met beelden gebeurt, dan weet je dat in de onderstroom de macht aan het verschuiven is. En dat is natuurlijk aan de orde in deze tijd. Als we kijken naar de negatieve beelden over Europa die neergezet worden, het beeld dat neergezet wordt alsof Den Haag uiteindelijk de scepter zwaait, dan moeten we constateren dat die beelden in feite verhullen dat Den Haag niet de scepter zwaait. Dat dat verleden tijd is. Niet alleen vanwege de verplaatsing van de democratie waar ik eerder over sprak, maar vooral ook vanwege de plaats van de Nederlandse burger in onze staat. De Nederlandse burger wil goed geïnformeerd zijn en die wil op basis daarvan kunnen vertrouwen in de instituties. Ging het bij de vorming van het parlementair stelsel in de 19e eeuw om het vertrouwen van het parlement in de minister en in het kabinet, dan gaat het nu om het vertrouwen van de burger. En dat vertrouwen van de burger, dat vraagt de komende jaren al onze aandacht. Onze instituties, onze overheid, Den Haag, Brussel en het eigen gemeentebestuur, die moeten hard werken aan hun vertrouwensband met de burger. En die vertrouwensband begint bij vertrouwen van bestuurders in burgers. Dank u voor uw aandacht.